Nog een aantal mededelingen met betrekking tot de huisbezoekengemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn op woensdagavond. A. Knapen, Sint Joris Doelstraat en familie C.W. Velerius, Sint Joris Doelstraat. Donderdagavond, familie J. Hollaar en zuster G. Mans Jongejan. En ook op donderdagavond zuster Human Langbroek en familie P. Tanus. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 63, de versen 1 en 3. Psalm 63, het eerste en het derde vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. En het derde vers, dan zou ik voor uw goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen. 1 en 3 van Psalm 63. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 72 het eerste vers: Geef, Heere, de koning, uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Psalm 72, het eerste vers. Daarna lezen we uit de schriften, en de schriftlezing is uit het profetenboek van Jesaja, daarvan het 32e hoofdstuk, de eerste 8 versen. We noemen nu Jesaja 32, de versen 1 tot en met 8. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 72, het eerste vers. En nieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Jesaja 32. Ziet, een koning zal heersen in gerechtigheid, en de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind, en een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien. En de ogen dergenen die horen, zullen opmerken. En het hart der onbedachtzamen zal de wetenschap verstaan, en de tong der stamelenden zal vaardig zijn om bescheidelijk te spreken. De dwaas zal niet meer genoemd worden milddadig. En de gierige zal niet meer mild geheten worden. Want een dwaas spreekt dwaasheid. En zijn hart doet ongerechtigheid om huichelarij te plegen en om dwaling te spreken tegen de Heere, om de ziel des hongerigen ledig te laten en de dorstige drank te doen ontbreken. En eens gierigaards ganse gereedschap is kwaad. Hij beraadslaagt schandelijke verdichtselen om de ellendigen te bederven met valse redenen en het recht als de arme spreekt. Maar een milddadige beraadslaagt milddadigheden en staat op milddadigheden. Tot zover de woorden van onze schriftlezing. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere nadenken over de beide eerste versen uit het hoofdstuk dat aan u gelezen is. Jesaja 32, de versen 1 en 2, ziet. Een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. Als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Tot zover laten we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige en volzalige God, als wij in dit ogenblik voor u naderen, dan zal dat alleen op de juiste wijze kunnen gebeuren, als wij ons diep voor u verootmoedigen. Want wie zijt gij, de heilige, de volmaakte God, voor wie zelfs de engelen hun aangezicht bedekken als zij uw heerlijkheid zien en uw heiligheid uitzingen? Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dan wij, die niet slechts schepselen zijn zoals de engelen dat ook zijn, maar die bovendien gevallen schepselen zijn. De zonde woont in ons en heeft het in ons leven van nature voor het zeggen. Hoe zouden wij ons niet moeten verootmoedigen voor u, in het stof moeten buigen? Heere, breng ons daar, voor het eerst of ook opnieuw. En geef dat we vanavond zo onder de prediking mogen zijn, als mensen die het leren te buigen voor u. Die het beseffen dat wij voor uw heilige majesteit niet kunnen bestaan. En die toch mogen luisteren naar wat gij te zeggen hebt. Dan zal het vanavond opnieuw gaan over het feit dat wij mensen voor u niet kunnen bestaan. Dat de zonde, de zelfzucht, de eigen gerechtigheid ons aankleeft. En dat zo gij in het recht zou treden en al die zonde zou gadeslaan, niemand van ons voor u bestaan zou kunnen. Maar we hopen het ook te mogen horen. Dat er desondanks vergeving is bij u. Dat waar deze wereld door de zonde geworden is tot een woestijn, waar het geworden is tot een huilende wildernis, waar stormen loeien en de vloeden de aarde bewegen, dat gij zelf voor een vorst gezorgd hebt, die een schuilplaats is tegen de vloed, waterbeken in een dorstig land en een zware rotssteen tegen de hitte. Heere, wil geven dat onze ogen daarvoor geopend mogen worden. Voor hem, van wie deze woorden profetisch spreken. Van de schuilplaats die geopend is in het bloed en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. O Heere, leer het zondaren die u niet kennen zien, dat het leven buiten die schuilplaats zo'n arm leven is. Dat we buiten die schuilplaats om moeten komen. En dat het daarom nodig is om de toevlucht te leren nemen tot hem die een schuilplaats is, een hoog vertrek. Wil u denken aan degene, Heere, die van zichzelf het zeggen dat ze buiten die schuilplaats niet leven kunnen en zichzelf zien als arme, schuldige mensen, kinderen, maar die als het ware tasten omdat ze de weg niet kunnen vinden en de schuilplaats niet ontdekken. Heere, wil vanavond vanuit uw woord onderwijs geven. Want juist tobbende, worstelende, zoekende mensenkinderen hebben het onderwijs vanuit uw woord en door uw geest zo nodig. Wil u dat ook bijzonder geven aan hem die de schuilplaats mochten vinden en die door genade het antwoord zagen op hun beden: wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Maar die door eigen schuld weer zo ver van die schuilplaats zijn weggedwaald. Want zo kan het zijn in het leven van uw kinderen. En die de wildernis en de stormen en de vloeden misschien op het ogenblik voelen. En die kunnen op allerlei manieren ook in het leven van uw kinderen zo ontzaglijk hoog gaan. Heere, wil u dan laten zien dat ondanks de zonde die zij tegen de opzoekende liefde en de geschonken genaden bedreven hebben, dat die rots er toch is en blijft voor al uw kinderen, hoe lang, hoe zwaar ze ook uw wetten schonden. Heere, wil u geven dat zij opnieuw de toevlucht mogen nemen, zichzelf verootmoedigend, zichzelf afschrijvend voor u, maar hopend op u alleen en op de genade die in u, de grote en eeuwige God, te vinden is. We bidden, Heere, wil u geven dat ook in de prediking van het woord de dingen helder en duidelijk mogen worden vanavond. Dat de strekking van dit heilig evangelie helder mag zijn. Maar dat ook duidelijk mag worden voor wie dit woord nu betekenis krijgt. En dat heel in het bijzonder, omdat ook deze avonddienst er aandacht geschonken zal worden aan de voorbereiding voor het heilig avondmaal. Heere, geef dat mensen het vanuit uw woord mogen zien wat nodig is om avondmaal te vieren. Dat we de koning nodig hebben, de schuilplaats, de vorst die regeert in alle gerechtigheid en rechtmatigheid. En dat wanneer we de koning niet kennen, dat wij dan geen avondmaal kunnen vieren. Maar wil ook laten zien waar die koning zich nu laat vinden en waar hij zijn grote middelaarsbediening wil verheerlijken. Dat is midden in de wildernis. Dat is te midden van de stormen en de watervloeden. In een dorstig land dat dor en mat van droogte brandt. Heere, wil de kracht daarvan ook vanavond in ons midden werkelijkheid laten worden. En geef dat er velen mogen zijn die voor het eerst of opnieuw die schuilplaats mogen vinden. Zegen zo uw woord, zegen ons in het luisteren. Zegen ons ook in alle omstandigheden waarmee wij onze plaats in de kerk hebben ingenomen. Wees u met allen die verdriet hebben, met allen die een moeilijke weg moeten gaan. Denk aan allen die ziek zijn. Wees u met hen die bijzondere omstandigheden hebben waarvoor we alleen maar dankbaar mogen zijn. Want er zijn ook in het leven nog zoveel zegeningen. Geef ook, Heere, dat wij in de zorgen u niet mogen vergeten. En in de zegeningen niet langs uw woord en langs de weldaden die u uit genade schonk heen mogen leven. Maar leer ons wat onze plaats is voor u. Wees met de gehele gemeente. We dragen allen aan u op, de ouderen en de jongeren. We dragen de gezinnen aan u op. Heel in het bijzonder de gezinnen met opgroeiende kinderen. Wil u ook daar, Heere, uw zegen schenken. Ook wanneer er soms moeiten zijn en zorgen. U kent ze zo volmaakt. U weet ook de aard van alles wat ons soms zo bezig kan houden. Heere, ontferm u over de ouders en over de kinderen. Wees ook met hen die alleen staan. Wees u hen nabij, ook in hun omstandigheden. Denk aan een ieder. Wil u zijn met onze kerken? Ja, we dragen niet alleen ons eigen kerkelijke leven aan u op, maar ook het kerkelijke leven in ons vaderland. Wil u onder ons, in deze lage landen bij de zee, uw koninkrijk doen komen en de werken van de duisternis te gronden richten. Heere, wil te midden van alle verwarring die er op zoveel fronten is, van het verlaten van uw woord, van het verdraaien van uw woord, wil u geven dat uw koninkrijk mag komen en het geluid van het evangelie, van de bazuin van vrije genade, helder mag klinken En laat daar waar de bazuin een onhelder geluid geeft, er bekering mogen komen op en onder de kansel. En wil u geven, Heere, dat mensen terug mogen keren van dwaalwegen en van wegen die niet zijn naar het getuigenis van u. Laat uw koninkrijk mogen komen over deze hele wereld. Zegen het werk van zending, van evangelieverkondiging onder Israël, van de verkondiging van uw woord aan hen die van het evangelie vervreemd zijn. En laat het zo mogen zijn dat, te midden van alles wat soms benauwen kan in onze dagen, het mag blijken dat Gij regeert en dat Gij, o grote Koning, Heere Jezus Christus, ook op de zendingsvelden en in alle omstandigheden waarin het evangelie wordt uitgedragen, een schuilplaats zij tegen de vloed en waterbeken in een dorstig land. Wees ook in deze wereld, in ons vaderland, wees U in landen en plaatsen, in deze wereld die verscheurd worden door oorlogsgeweld. We denken aan Somalië, aan de confederatie van landen van het vroegere Joegoslavië, aan delen uit het vroegere Oostblok, aan Zuid-Afrika en aan zoveel andere gebieden over deze wereld waar leed en verdriet, honger en oorlog heersen. O God, wil U, te midden van alle geweld en benauwenis, ons laten zien dat Gij in de tekenen der tijden spreekt en dat uw komst, o Heer Jezus Christus, naderbij is. En leer ons en onze kinderen in het licht van de tekenen van de tijden wachten op uw komst en doe ons zien hoe nodig het is dat de tijd van de genade, de tijd waarin Gij, zo het vanmorgen hoorde, wacht om genadig te zijn, dat we die tijd mogen besteden tot U weer en om de zaligheid te zoeken die in Christus Jezus is. Heere, Gij die heerst, zover de blindste heidenen wonen, wil U ook heersen onder ons. En laat het mogen blijken in deze dienst dat Gij uit onverdiende genade nog wonen wilt onder ons en onder onze kinderen, als een koning die heerst in rechtmatigheid en in recht. Heere, we smeken al deze dingen, niet omdat wij het verdienen. We belijden het voor U, aan ons en aan onze kant is alles tekort. O Heere, vergeef en verzoen onze zonden en zie ons niet aan zoals we zijn in onszelf, maar bezoek ons in de genade die in Christus is. In die grote steenrots, gekloofd eenmaal, op Golgotha's heuvel, Jezus Christus, de rots der eeuwen, waarop uw kerk mag zinken en waarop haar anker vast en stevig hecht. Heere, we vragen het om zijnentwil, uit genade. Amen. Psalm 62, het eerste en het vijfde vers zingen we samen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 91 het eerste vers. Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in de 18e eeuw leefde er in Engeland een predikant, dichter, die de merkwaardige naam droeg van Augustus Toplady. En over deze man wordt verteld dat hij op zekere dag boven in zijn woning stond, in zijn studeerkamer, voor het raam wat wijd open stond. Het was kennelijk een zomerdag. En hij stond daarvoor dat open raam wat te mediteren. En terwijl hij daar zo stond, hoorde hij buiten wat geruis en wat angstig gepiep. En hij zag op datzelfde moment een klein vogeltje wat het raam binnenschoot, omdat het achtervolgd werd door een roofvogel die het op zijn leven gemunt had. En dat kleine vogeltje schoot, viel half uitgeput in de diepe plooien van het kleed wat Toplady op dat moment droeg. Daar vond het een schuilplaats voor zijn achtervolger. Wel, deze predikant-dichter moest de hele verdere dag aan die gebeurtenis denken. En al mediterend zag hij in dat bange piepende vogeltje het beeld van een zondaar die vlucht voor de toekomende toorn en een schuilplaats zoekt bij de rots der eeuwen, Jezus Christus. En zo ontstond op die dag dat zo beroemd geworden gedicht, Rots der Eeuwen, Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Rots der Eeuwen, voor mij gekloofd, laat mij schuilen bij u. U weet het misschien, het is vertaald later door Jacqueline van der Waals. En zo is het terechtgekomen in heel wat gezangenbundels. Vaste rots van mijn behoud. Dat is er een wat vrije bewerking van. Nou, deze geschiedenis over die rots der eeuwen die ontstaan is, die gedichte woorden althans, tegen de achtergrond van die gebeurtenis in het leven van deze dichter, dat is, zo dacht ik, een buitengewoon treffende illustratie van wat in onze tekst aan ons wordt voorgehouden. Het gaat hier over een koning die als een rotssteen is, een schuilplaats tegen de vloed. En we hopen het vanavond te zien. Bij die koning gaat het maar niet slechts om een man, in de zin van een mens hier op aarde. Maar het visioen van de profeet verwijdt en verdiept zich tot op de komende koning, de Messias, de Heere Jezus Christus. En zo willen we vanavond nadenken over Christus, de rots der eeuwen. En we willen dan letten op twee dingen. Allereerst, wat het leven buiten de rotssteen is. En wie de levende rotssteen zijn wil. Christus, de rots der eeuwen. Wat het leven buiten de rotssteen is. En wie de levende rotssteen zijn wil. Over de achtergrond van de woorden van onze tekst hoef ik niet veel meer te zeggen. Die achtergrond lijkt sprekend op wat we vanmorgen samen gezien hebben. Dit deel van de profetieën van Jesaja zijn gesproken aan de vooravond van het beleg van Jeruzalem door de Assyrische koning Sanherib of Sennacherib, zoals zij vermoedelijk geheten heeft. En die Sanherib, die was bezig om een grote triomftocht te maken door de landen aan de kust van de Middellandse Zee. Syrië was gevallen, Damascus ingenomen, Samaria met vuur verbrand en het rijk van de 10 stammen had hij onder de voet gelopen. En nu was zijn blik gericht op het kleine 2-stammenrijk in het zuiden rondom de stad Jeruzalem. En in die dreiging heeft de koning Hiskia onder invloed van zijn vorsten, van zijn raadgevers, een tijd lang hulp gezocht bij Egypte. Maar de Heere keurt dat af. In de vorige hoofdstukken lezen we dat Egypte geen steun kan bieden en dat het raad vragen aan Egypte en het steun zoeken bij Egypte, dat dat zonde is tegen de Allerhoogste. Maar dan is het ook in de voorgaande hoofdstukken duidelijk geworden dat ook al is de Heere vertorend, omdat Israël steun gezocht heeft bij Egypte. En al is de Heere in gramschap ontstoken, omdat ze hem veracht hebben, toch wil hij genadig zijn. En dan gaat het in de versen die aan ons hoofdstuk voorafgaan over het feit dat de Heere de Assyriërs een halt zal toeroepen. Hoe? Het wordt hier nog niet in gezegd. Maar de Heere zal die rots Assyrië verpletteren en hij zal de vijanden van het volk van Israël teniet doen gaan. En is dat niet gebeurd? In het dodelijkst tijdsgewricht, in de nacht die over Jeruzalem viel, toen Sanherib zijn legioenen rondom Jeruzalem legerde en Rabsakee zijn brieven zond en zijn hoontaal tegen de Allerhoogste deed horen. Toen heeft God ingegrepen en moesten de legioenen uitgedund, doordat de Heere een grote slag in hun midden had aangebracht, moesten ze terugkeren naar het land van Assyrië en de stad en het volk werden bevrijd. Wel, daar gaan deze profetieën al over. En dan staat er midden in die profetieën, die gaan over het toekomstige heil wat de Heere gaat geven, dat hij de vijanden van zijn volk, de Assyriërs, zal gaan verslaan. Deze wonderlijke profetie. Een profetie waarin staat: ziet, een koning zal heersen in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. Met wie? Over wie heeft Jesaja het in deze woorden? Heeft hij het over Hiskia? Wel, de meeste moderne uitleggers zeggen dat. Kijk, hier zegt Jesaja, zo zeggen ze, dat die koning Hiskia, die voordat dit allemaal gebeurde, toch nog wankelde en toch nog zijn steun en zijn hulp zocht bij die gebroken rietstaf die Egypte heette, dat die koning Hiskia het na deze gebeurtenis alleen bij de Heere zocht. Dat bleek trouwens al toen hij de brieven neerlegde voor het aangezicht van de Heere, die brieven van Rabsakee, de overste van de legers van de Assyriërs, en toen hij de Heere om sterkte bad, en toen hij de Heere vroeg in zak en as om genade en om ontferming. Deze koning Hiskia zal in recht en in gerechtigheid gaan heersen. En zijn vorsten, die verkeerde raadgevers, die voor die tijd allemaal zeiden: zoek toch een bondgenootschap met Egypte. Die vorsten zullen gaan heersen in recht. Is het zo dat hier Hiskia mee bedoeld wordt? Ach gemeente, ik zal niet ontkennen dat misschien hier heel verborgen en heel ten dele een zekere toespeling gemaakt wordt op Hiskia, want uiteindelijk bleek steeds duidelijker dat Hiskia wandelde in de voetsporen van zijn vader David en dat Hiskia de Heere vreesde, ondanks al zijn zonden. Maar zegt u nou eens eerlijk, kan het van Hiskia zonder aarzeling gezegd worden: ziet, een koning zal heersen in gerechtigheid? En kan het van de vorsten, van de rijksgroten die onder Hiskia staan, kan het van hun gezegd worden: zij zullen heersen naar het recht? Ach nee toch, dat kan hoogstens ten dele gezegd worden, dat bij de gratie van God deze koning Hiskia dingen heeft gedaan waarin het recht en de gerechtigheid zichtbaar werd. Maar er was ondanks het feit dat Hiskia een man was die God kende en in zijn wegen wandelde nog veel ongerechtigheid en trots en wankelmoedigheid en noemt u het allemaal maar op in dat leven en in de regering van Hiskia. Nee, het is slechts een toespeling op Hiskia. Een zinspeling. De profetie wijst ver boven Hiskia uit. Ver in de toekomst. En dat wordt duidelijk als u het hoofdstuk verder gaat lezen en doorleest tot in het 15e vers toe. Want dan wordt daar gesproken over de tijd in de toekomst die in de grote toekomst verhuld ligt, waarop de Heere zal uitstorten zijn geest uit de hoge. Het gaat hier dus over de toekomstige tijd waarin de Messiaanse koning zal heersen en de geest van de Messias zal worden uitgestort. Nee, het gaat hier niet slechts over een aartskoning zoals Hiskia of zoals David, maar het gaat hier over de grote zoon van David en over de grote zoon van Hiskia, over de toekomstige Messias, over de toekomende Heere Jezus Christus en over zijn rijk en over zijn tijd. En van hem geldt het ten volle. Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid. En als hij regeert in gerechtigheid, dan zullen zijn vorsten heersen naar het recht. O, dat was in de dagen waarin Jesaja leefde vaak helemaal niet het geval. Jesaja heeft goddeloze koningen meegemaakt. Koningen die het recht vertrapten en die de gerechtigheid van de God van Israël niet hebben geacht. Hij heeft godvrezende koningen meegemaakt, onder andere Hiskia. Maar zelfs die koning was nog niet een koning die de gerechtigheid hoog hield, want ook Hiskia was een zondig mens. Maar hij zingt ervan in de tijden, in de woelingen, in de duisternis, waarin het politiek en maatschappelijk in Israël is. Hij zingt, er zal een koning komen. En die zal heersen in recht en in gerechtigheid. Groter dan Hiskia, groter dan David. En dan voegt hij daaraan toe. En die koning zal zijn als een rots. Ja, hij gebruikt eigenlijk verschillende beelden. Die rechtvaardige koning, over wiens heerschappij hij het heeft, die zal een verberging zijn tegen de wind. Het beeld waarschijnlijk van een rotskloof of een rotshol waarin iemand schuilen kan voor de geweldige woestijnwinden of de machtige stormen die losbreken in het oosten. Een schuilplaats tegen de vloed, een hoge plaats waar je schuilen kunt als de stormregens komen en alles dreigen weg te spoelen. Waterbeken in een dorre plaats. En de schaduw van een zware rots waarachter je veilig bent voor de verterende en de verschroeiende stralen van de zon in een dorstig land. Dat is die koning. Hij is als een rots. Want dat is toch het beslissende beeld. Het krachtige beeld wat we in het tweede vers vinden. Goed, u zegt misschien, er zijn allerlei vormen van beeldspraak. Er zijn eigenlijk verschillende beelden die door elkaar heen lopen. Ja, dat is ook zo. Maar het centrale beeld is toch dat van een rots. Een rots waarin je schuilen kunt voor de wind en voor de vloed. Een rots waarachter je je verbergen kunt in tijden van grote hitte in een dorstig land. Zo is die koning een rots. Te midden van alle benauwenis, te midden van alle golven en baren en stormwinden. En daarmee heeft Jesaja in de woorden van onze tekst een tekening gegeven van het leven van ons mens. Een tekening van het leven niet alleen in Israël, in de tijd waarin hij zelf zijn werk mocht doen, maar een tekening van het leven van alle tijden, ook van het leven van vandaag. Want ook al zijn de tijden veranderd, en het oude spreekwoord zegt, zijn wij ook met de tijden veranderd. Toch is er zoveel hetzelfde gebleven. De wetenschap is toegenomen en de techniek heeft een ontzaglijke vlucht genomen. Maar de wezenlijke trekken van het leven van ons mensen zijn niet veranderd bij honderden en duizenden jaren geleden. Het leven hier op aarde is een kwetsbaar leven. Er zijn stormen en vloeden. Er is de brandende zon. Het leven hier op aarde is vooral ook het leven buiten het paradijs. Want de woestijn, de dorre plaats waarover het gaat in de woorden van onze tekst, dat is nu precies het tegendeel en het tegenbeeld van het paradijs waar alles groeide en bloeide. Waar de schoonste harmonie was tussen God en tussen mensen en ook tussen de mensen onderling. Waar er vrede was tussen Adam en Eva en de dieren van het veld en de elementen van de natuur. Waar alles door de vrede bloeide. Waar geen stormwind was en geen watervloed. Waar de zon niet brandde en de wateren verdroogden. Geen woestenij. Maar sinds dat het paradijs gesloten is, omdat de mens het paradijs verzondigd heeft, Adam en Eva, heeft deze wereld een woestijnkarakter gekregen. Nee, niet dat het overal hetzelfde is. Er zijn nog wel plaatsen waar veel groeit en bloeit en dat is een zegen van God. Maar het hele leven hier op aarde wordt in de Bijbel getekend als iets van een woestenij. En in dit leven huilen de stormen en worden de vloeden opgejaagd en brandt de zon en droogt het water drogende levensbehoefte op. Wie denkt niet aan de gebieden die zeker in onze dagen door honger en door dorst worden getroffen? Wel, dat is een teken dat deze wereld een wildernis, een woestijn geworden is. Zo tekent Jesaja de profeet het leven van ons mensen. Als een leven buiten het paradijs, als een woestenij, stormvloeden en stormwinden. En we kunnen dat nader gaan invullen. Daar ontbreekt me vanavond de tijd voor. Want er zijn zoveel van die stormvloeden en van die woestenijen waarin wij kunnen verkeren. U denkt misschien aan de moeite van het leven. Aan de moeite van het leven waarvan in ons oude doopsformulier al gezegd wordt dat het leven hier op aarde toch niet anders is dan een gestadige dood. U denkt misschien aan de grote zorgen van het leven en aan de levensweg die u gaan moet en waarin toch dingen zijn die tegen vlees en bloed ingaan. Maar als we alles vanavond zo toch op zijn diepste proberen te peilen, dan gaat het bij die stormvloeden en bij die droge, dorre woestijn die hier getekend wordt, toch vooral om ons duidelijk te maken dat de oorzaak van dat alles is onze zonde. Dat is de donkere draad, de zwarte draad die door deze hoofdstukken heen loopt. Soms in een buitengewoon onthullende en ontdekkende prediking laat Jesaja het zien. Wat maakt nu scheiding tussen God? Wat veroorzaakt de stormvloed van die Assyrische legers over het land? Waardoor komen de oordelen? Waardoor zijn er vloeden en is er honger en is er dorst? Wel, de diepste reden is: uw zonden maken scheiding tussen God en tussen u. Uw zonden brengen de stormvloeden over u. Uw zonden maken dat deze wereld een barre woestenij is, dor en mat van droogte brandend. En het is alleen Gods goedheid en gunst wanneer we in deze woestijn nog zoveel ontvangen. Maar de zonde heeft alles bedorven. en heeft alles bevlekt. Mag ik het vanavond in alle ernst en in alle liefde heel persoonlijk aan u vragen? En de vraag ligt er ook voor mij. Verstaan we dat? Beleven we dat? We kunnen de dingen die ik zojuist probeerde uit te leggen vanuit de schriften zo heel makkelijk zeggen. Het is allemaal vanwege de zonde. Maar kijk, wanneer we dat zo makkelijk zeggen, dan kun je altijd nog weer verder leven. Dan krabbel je altijd nog weer overeind en ga je verder zonder dat het je werkelijk raakt. Maar als we dat gaan beleven, dan krijgen de woorden van onze tekst een hele bijzondere diepte. Dan gaan we het inleven, heren, al die stormen, al die woedende baren, alles wat er in het leven van mensen is, alles wat me aanklaagt, alles wat me beschuldigt. Het zegt, u bent een zondaar. U bent een zondaar. En als dat echt op ons hart gebonden wordt, dat we zondaar zijn, heel persoonlijk voor de Heere, ja, dan kunnen die watervloeden en die woestijngebieden waarover het in de tekst gaat ook heel persoonlijk iets gaan betekenen in ons leven. Want wanneer je je zonde leert kennen voor het eerst en ook opnieuw, dan kan het zijn dat je voor God als het ware in een woestijn zit. En dat de vloeden, de baren van Gods toorn en de stormwind van een beschuldigend geweten achter je aan zit. Dat in de woestijn al de stromen van water lijken op te drogen. Dat is toch het beeld van een zondaar die zichzelf leert kennen. De stormvloed van Gods toorn, waar uw golven, waar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Een beschuldigend geweten, de klop op je hart. Maar je hebt gezondigd. Je hebt de Heere bedroefd. Je hebt de Heere vertoornd. En het lijkt alsof alles in je leven opdroogt. Reulzand, dor en mat. Onder de brandende zon. Geen water, geen verkoeling, geen verfrissing. Ja, zo kan het zijn als je vastloopt met jezelf. Zo kan het ook zijn in het leven van iemand die de genade van de Heere niet vreemd is, maar die nadat de genade verheerlijkt werd in zijn leven, weer opnieuw in de woestijn terechtkomt. Want laten we het niet vergeten, ook al veranderen er wel dingen misschien in het leven van een kind van God, en die veranderen er zeker. De pelgrimstocht van een oprecht christen blijft een tocht door de woestijn. Je kan dat zo heel duidelijk zien in Bunyans christenreis. Bij alles wat er gebeurt in Bunyans christenreis, hij komt door de enge poort en hij valt aan de voeten van het kruis en dat gaat zomaar verder. Maar het landschap verandert niet wezenlijk. Hij moet steeds weer verder. Hij komt nooit tot rust. Goed, er is wel eens een moment van rust, maar hij moet weer opstaan. Weer verder. Het beeld van de reis blijft tot aan het laatste moment. En daaraan heeft Bunyan dit willen ontlenen en deze Bijbelse lijn willen natekenen. Dat wat er ook gebeuren mag door de genade van God in het leven. Het leven blijft een woestijnreis. Het leven blijft een strijd. Een strijd ook na ontvangen genade. Met de stormvloeden. Met de woestijnen. En met de hitte van de zon. En dan kan er nog wel andere soorten strijd komen als voordat u de genade die in Christus Jezus is leerde kennen. Dan is er niet alleen maar de zonde die u achtervolgen blijft, maar ook heel in het bijzonder de zonde die u bedreven hebt tegen de liefde van God en tegen zijn ontfermingen. Dan zijn er soms hele bijzondere aanvechtingen van de vorst der duisternis. Want vergeet het niet, Satan probeert op alle mogelijke manieren een kind, iemand die de Heere gaat zoeken van de Heere, vandaan te houden. Maar hij gebruikt nog andere middelen en nog scherpere pijlen om het volk van de Heere het te benauwen en het moeilijk te maken. De Heere Jezus heeft het niet voor niets gezegd tegen zijn discipelen. En dat waren toch mensen die genade kenden niet. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. Dat is dus aan de discipelen voorzegd dat ze daarin zouden komen. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Het vlees is zwak. Hoewel de geest wel gewillig is. En zo is dat beeld van de woestijn op allerlei wijze. Een beeld van het leven van een zondaar die zichzelf leert kennen. En dat niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw. In de woestijn, dor en mat. Misschien wel na ontvangen genade, niet? Waar niemand lafenis kan krijgen. En wanneer u uzelf beproeft. En uw leven toetst aan het woord van God. Dan hoort u die stem van de oude psalmdichter zeggen. En waar is nu God? Dan moet u eens luisteren. Te midden van die tekening. Laat de profeet in opdracht van zijn zender horen en juist in zo'n woestijn en te midden van zulke omstandigheden van watervloeden en van stormwinden heeft de Heere zelf gezorgd voor een zekere schuilplaats. En die zekere schuilplaats die is daar te vinden waar hij zijn koning zendt. Want God heeft gezegd, ziet een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. Daar tekent de profeet de heerschappij van de Messiaanse koning, van koning Jezus. En dan zegt hij, deze koning zal volstrekt in gerechtigheid en in rechtmatigheid regeren. En ook degene die in zijn opdracht en onder zijn gezag taken vervullen. U denkt misschien aan apostelen en aan profeten en aan dienaren van het woord. Die zullen regeren en heersen in het recht. En die man, dat is die koning. Dat zijn niet zijn vorsten. Maar die man die rechtvaardig is. Die komen zal om rechtvaardig te heersen. Die man zal zijn als een verberging tegen de wind. Als een schuilplaats tegen de vloed. En als waterbeken in een dorre plaats. Als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Ik heb al aangeduid dat het overheersende beeld, het overheersende beeld wat in onze tekst gebruikt wordt, is dat van een rotssteen. Want een rotssteen, een kloof in een rotssteen kon de verberging zijn voor de wind. En een schuilplaats tegen de vloed, ja dat was een hoog vertrek. Dat betekent een hoge schuilplaats ergens hoger in een rots waar het water niet bij kon komen. En die hoge rotssteen die staat in een land dor en mat waar de zon brandt. Achter die hoge rotssteen kun je schuilen in de schaduw. Zodat je niet aan de ergste hitte blootgesteld bent midden op de dag. En misschien zijn zelfs de waterbeken in een dorstig land zit daar ook nog wel een toespeling in op de rotssteen. U denkt misschien met me aan die rotssteen in de woestijn waar Mozes stond. Toen hij met de staf op de rotssteen sloeg. En toen uit die rots water tevoorschijn kwam. Water uit de rotssteen. Misschien ligt dat beeld ook hier achter. In elk geval, in al die beelden die elkaar afwisselen en aanvullen in onze tekst, is één ding duidelijk. Dat te midden van alles wat verandert, wat wankelt, wat bezwijkt, de watervloeden en de windstoten en de verterende kracht van de hitte, er is vastheid te vinden. Christus Jezus, de komende Messias, wordt door God gegeven te midden van een wankelende wereld. Een wereld verloren in schuld, om vastheid te geven. O, wanneer u juist in uw persoonlijke leven met alles omvergevallen bent. Wanneer u ziet dat mensen hulp ijdelheid is en dat u het bij uw zonde niet kunt vinden en dat u het bij uw eigen gerechtigheid en bij uw vroomheid niet kan vinden. Wat een boodschap is het dan als vanuit het eeuwige evangelie die ene naam gepredikt wordt, de naam van de koning die heerst en die als een rots is te midden van de vloed en die als een schuilplaats is. Te midden van alle golven die aanrollen. Ja, dan moet u er ook op letten. De veelheid aan beelden die we vinden in onze tekst duidt er ook op dat er allerlei dingen kunnen zijn in het leven van een zondaar en heel in het bijzonder in het leven van een kind van God. Er staat, hij is een verberging tegen de wind. De een heeft veel last van de wind. En heeft daarom een verberging nodig. De ander heeft veel last van de vloed en heeft een hoog vertrek, een schuilplaats nodig. De derde komt om van dorst in een dorstig land en heeft waterbeken uit de steenrots nodig. En een vierde wordt verteerd, versmacht van de hitte. En heeft een steenrots nodig om achter te schuilen. Ziet u het niet? Voor alle noden en vragen in het leven van een christen wil de Heere zelf de steenrots der hulp zijn. U hebt misschien veel last van uw inwonende zonde. Ze rollen op u aan, of beter, ze bruisen in u op. En u kunt die vuile bron van uw wanbedrijven zelf niet stoppen. Hier is een schuilplaats tegen die vloed. U leidt misschien een dor en dorstig leven. Misschien denkt u terug aan een avondmaalviering jaren geleden, toen u zoveel ontvangen mocht van de Heere. Maar wat is het de laatste tijd dor en verschroeid. Een land dor en mat, brandend van droogte, waar de grond gescheurd is en niemand een druppel water krijgt. Daar wil Gods rechtvaardige koning een gekloofde rots, water uit de steenrots zijn. En zo kunnen we doorgaan, gemeente, in het beeldend taalgebruik van onze tekst. Antwoord de Heere zelf dat op alle geestelijke kwalen, op alle innerlijke dorheden en doodsheden, wil deze koning het antwoord geven en het antwoord zijn. Hij is de verberging tegen de wind. Hij is de schuilplaats tegen de vloed. Waterbeken in een dorstig land. En dan moet u ook hier nog eens op letten. Er staat zo heel duidelijk bij alle verscheidenheid dat die koning een koning is die vele schatten en gaven heeft. Die genade geeft voor genade. Maar er staat in het beeld ook zo duidelijk dat die koning, dat hij er nu is. Met al die schatten en die gaven die hij geven wil. Een schuilplaats. en een verberging. Hij is er. Want het staat er met grote nadruk, ziet een koning zal regeren. En die man zal zijn. En de woorden van de tekst maken duidelijk, dat is een belofte die de Allerhoogste Koning, de eeuwige God zelf heeft gegeven. En die hij zeker zal houden. En niets en niemand kan zijn hoog besluit ooit keren. Die koning zal er zijn. En dan zal hij komen. En u weet, hij is gekomen. Wat Jesaja en Micha en al die andere profeten alleen maar als van verre hebben aanschouwd en vanuit de belofte hebben vernomen. Dat is gebeurd in Bethlehems kribbe. In het komen van Christus Jezus naar deze wereld werden al deze beloften vervuld. En nu Christus Jezus gekomen is. En nu hij ook na zijn hemelvaart nog door zijn woord en geest hier op aarde wil wonen en werken. En door zijn woord en geest hier op aarde wil zijn tot een schuilplaats tegen de vloed. Hij is er. Hij is er. En hij is er juist. Juist nou voor wie? Ja, juist voor mensen in de woestijn. Die nou geestelijk daar zitten, waar Psalm 63 van zegt, in de woestijn waar niemand water kan krijgen. Voor mensen die overspoeld worden, de golven en de baren. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, hij is er. Juist voor arme zondaren. Die bij zichzelf zeggen, een verloren mensenkind, schuldig. Aan al de geboden. Gezondigd tegen Gods recht en gezondigd tegen Gods liefde. En daarom zou God geen onrecht doen als hij mij voorbij zou gaan. Kijk, dat leert iemand die de Heere gaat vrezen kennen. En vandaar dat het avondmaalsformulier daar ook zo op wijst. Wij dienen onszelf te beproeven. Ook in die zin dat we onze zonde en onze vervloeking leren kennen. Dat de toorn van God tegen onze zonde zo groot is. Dat hij eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn eigen zoon gestraft heeft. Door de bittere dood aan het kruis. Zondaren. Kennen we onszelf zo. Arm. Verloren. In de woestijn. Brandend. Watervloeden. Stormwinden. O, de Heere is er nu juist voor zulke. Die man zal zijn. Dat wil zeggen, juist voor wat ziek is van de zonde, wil hij de grote geneesheer zijn. Juist voor wat arm is aan gerechtigheid, wil hij de rijke zaligmaker zijn. Die man zal zijn. Ja, en dan moet u er ook eens op letten. Hoe is de Heere Jezus Christus nu zo een schuilplaats geworden? Zo een bron geworden van het water in een dorstig land? Ach, laten we maar dicht bij de beeldspraak van onze tekst blijven. Als nu in een land dor en mat, brandend van droogte, een geweldige steenrot staat. En midden op de dag zit er een vermoeide reiziger, blij dat hij bij die rots is aangekomen en die kruipt weg in de schaduw. Dan vindt hij bescherming in de schaduw van die grote steenrots niet. Maar heb u daar wel eens op gelet? Die zon, die brandende zon, die brandt wel op de steenrots. En ziet u daar de stormwind loeien in zo'n Judeese woestijn en zo'n reiziger toevlucht zoeken in een rotskloof. Die stormwind buikt wel buiten op die rots. Jezus Christus, de grote Zoon van God, is tot een steenrots een schuilplaats geworden. Maar daarvoor is hij zelf wel aan de watervloeden en aan de stormwinden en aan de brandend hete zon blootgesteld. Om die arme zondaren die de toorn van God verdiend hebben te beschermen en te bewaren, is hij zelf in de hitte van de gloed van Gods toorn gaan staan. Is hij zelf onder de baren van Gods ongenoegen doorgegaan. Zijn de stormwinden van Gods gramschap over zijn hoofd gegaan. Herinneren we het ons nog, zo even aangehaald, eer dat hij ze ongestraft liet blijven. God ziet in zijn recht de zonde zo scherp. En hij ziet ze niet voorbij, gemeente. Maar eer hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. En Jezus Christus is gebeukt door de stormwinden van Gods toorn. En overspoeld door de baren van Gods gramschap. De brandende hitte van Gods toorn brandde tot in zijn ziel toe. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ziet u het niet? Zo is hij de schuilplaats geworden. Zo is hij de bron geworden, de gekloofde steenrots, bronwater uit zijn stervende liefde. Zo. En zo heeft een arme zondaar hem nodig. Zo heeft Gods kerk hem ook nodig. Als de rots der behoudenis, onwrikbaar vastgekloofd, overspoeld door de toorn van God. Om zo door hem beschermd, gered, gezalig te worden. En daarvan is toch ook het heilig sacrament te teken. Als in de handen van de dienaar het brood gebroken wordt. En als de wijn wordt uitgegoten. Dan staat er als het ware boven geschreven. Dat de baren van Gods toorn zo over de steenrots Christus gingen. Dat zijn leven, zijn lichaam gebroken is. En dat de stormvloeden van Gods toorn zo over zijn ziel gingen. Dat zijn leven werd uitgeperst, zijn bloed uit de poriën droop. Jezus Christus, de geslagen rots, de man van smarten. Maar zo wordt hij meer en meer dierbaar, naarmate Gods kerk meer en meer vernederd wordt. En hoe meer ze met al het hunne aan het einde komen. En de dood vinden in de woestijn buiten hem. Hoe meer hij het leven wordt. En hij de schuilplaats wordt tegen de vloed. En al kunnen ze soms door eigen blindheid en door eigen dwaasheid de weg naar de schuilplaats niet vinden. Al moeten ze van stap tot stap geleid worden. Toch weten ze het in hun hart. Die rots der eeuwen, daar ben ik veilig. En daarom verlangt iemand die iets kent van de vreze des Heren. Die verlangt nu niets anders dan om als een arme zondaar of als een arme zondares te schuilen in zijn wonden en te schuilen in deze steenrots. Want, en dat is het laatste wat we willen benadrukken. Wat betekent dat nu? Jezus Christus, de grote rechtvaardige koning, als een rots, als een schuilplaats, als een steenrots die beschermt voor de hitte van de zon. Nou, om te schuilen voor die stormvloed moet je wel in de schuilplaats gaan. En om in de schaduw van die rots te zitten, moet je wel jezelf zo klein mogelijk maken en helemaal in die schaduw buigen. En als je nou goed kijkt naar het hele woord van de teksten, naar de beelden zoals die voor ons staan, dan zit daar deze duidelijke lijn ook nog in. Om in die steenrots te schuilen, zo klein mogelijk. En zo dicht mogelijk tegen die steenrots aan. Nee, dan heb je er geen rust bij als je nog buiten die schuilplaats bent. Of als je twee stappen van de ingang afstaat. Dan zeg je, Heere, ik moet de rots bezitten. Ik moet in die rots leren schuilen. Wees mij een rots om in te wonen. Kijk, en als je nu in die rots gaat schuilen, dat kun je alleen als je je zo klein mogelijk maakt. Ik bedoel dat dan geestelijk niet. Dat kun je alleen op gebogen knieën. Dat kun je alleen in de weg van het niets worden. Van het arm worden. Van het alles verliezen. Ik heb vroeger wel eens het beeld gebruikt wat ik ooit ergens las. Er waren sommige schuilplaatsen in het oude oosten die juist om te beschermen voor de wind en voor de woestijnwinden in het bijzonder een hele lage ingang hadden. Daar kon je alleen op gebogen knieën naar binnen. Nou, zo is het geestelijk zeker met de schuilplaats waarover het vanavond gaat. Die kun je alleen vinden als je in het stof leert vallen en op gebogen knieën die schuilplaats zoekt. Met verlies van alles van ons inleveren. Geen hulp en steun bij onszelf te vinden. Maar zo, als een arme zondaar naar de schuilplaats geleid. En als een klein vogeltje, arm en verloren, daar te mogen schuilen. Mag u daar iets van kennen? Nee, ik vraag vanavond niet hoeveel u ervan kent. Want dat kan in het leven van Gods kinderen zo heel verschillend zijn. Maar ik vraag wel of u er iets van kent. Van dat leven als een arme zondaar. Van dat weten van de stormvloeden waarin u niet bestaan kunt. Buiten hem geen leven te hebben. Maar nu door genade, al is het nog zo van verre, op hem te mogen zien. En bij hem te mogen schuilen. Al blijven er geestelijk misschien wel raadsels over, toch dat te kennen. Ach, als u daar iets van mag kennen, dan is het toch deze steenrots gebroken en geslagen, die komende zondag zulke arm, verlegen strijder in zichzelf nodigt. En als u daar nu niets van weet, dan is uw plaats komende zondag niet aan de tafel des Heren. Maar ik hoop wel dat uw plaats deze week in de stilte is, in de eenzaamheid, om de Heere aan te roepen en te zeggen, Heere, ik leef nog buiten de schuilplaats, buiten die koning, in een land dor en mat, en zonder een schuilplaats zal ik in de woestijn omkomen. Heere, ontferm u, want wat zou het een zegen zijn als er juist ook in deze week van voorbereiding mensen kwamen die het leven bij zichzelf niet meer konden vinden. En die nu met zichzelf zo vastliepen dat ze het bij zichzelf en in hun onbekeerdheid en in de dingen van dit leven ten diepste niet meer kunnen vinden. Maar die God nodig krijgen. En naar God gaan roepen. Dan wordt het stil. Niet alleen in de kerk onder de preek, maar dan wordt het ook wel eens stil in de gezinnen. Dan wordt het stil, misschien wel op de plaats waar u werkt. dan wordt het stil in de kamer waar je studeert. Daar vooral. Dan gaat u de eenzaamheid zoeken. Dan gaat u God zoeken. Dan gaat u een rotssteen zoeken. Waar uw hart steeds toevlucht vindt in smart. O haast u. Om tot die steenrots te vluchten. Hij is er. En hij is nog geopend. En hij staat nog in de prediking van het evangelie van vrije genade. In al zijn vrijheid en in al zijn ruimte. Open tot voor de grootste, tot voor de oudste, tot voor de jongste, tot voor de verhardste. Tot voor de onmogelijkste van alle zondaren toe. Maar haast u. Want de dag komt. Dat uw leven voorbij is. En wat is het dan erg? Als de schuilplaats u gepredikt is en is voorgesteld in de bediening van het woord. En u leerde niet vluchten. En u zocht niet. En u leerde niet schuilen. Dan komt u om. En daarom. Laat het in alle ootmoed en met alle vragen. Toch in uw hart leven. Heere, leer mij die schuilplaats vinden. Wees mij een rots om in te wonen. Een schuilplaats. Waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Amen. Zoals gebruikelijk lezen we nu een kort gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal. En dat is dat gedeelte wat betrekking heeft op de voorbereiding. Het formulier dus voor de bediening van het heilig avondmaal, zoals u dat vindt in het slot van uw psalmboek. Geliefden, in den Heere Jezus Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van Christus. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende en ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan, die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waarde medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitschaders, andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans. Desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar de geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het gedeelte van ons avondmaalsformulier. Eindigen we nu met dankzegging. Heere, wil u zelf de woorden van de prediking en ook de woorden van dat oude, zo diepe formulier aan onze harten heiligen. Geef dat we onszelf mogen beproeven. Dat we onszelf mogen onderzoeken wat er tussen u en ons ligt, zoals we dat vanmorgen zagen. Maar toch ook niet mogen vergeten dat u als de Vader in de gelijkenis van de verloren Zoon wacht om genadig te zijn. En dat dat wachten heel in het bijzonder daarin uitkomt dat u uw eigen Zoon gegeven heeft als de koning die heerst in gerechtigheid. En als de rots, de steenrots in de dorre, barre wildernis van dit leven. O Heere, leer uw volk tot hem de toevlucht nemen. Hun zaligheid maar buiten zichzelf in Jezus Christus zoeken. Om tot hem te gaan en dicht bij hem te schuilen. De rots der eeuwen. Heere, zou u die genade ook deze dagen, deze week van voorbereiding willen schenken. Wil bijzonder uw kinderen die bestreden zijn aanzien. Of hen die van verre staan en nergens bij zich durven scharen. Heere, ontferm u. Wees gij tot een rots. Wil ook deze week ons gedenken, ons bewaren voor de zonde, ons sterken tot de arbeid. En bovenal genade geven om met deze dingen werkzaam te zijn. Dank voor alles wat u gaf op deze dag. We vragen het en we erkennen uw naam. Niet om ons, maar in de naam van de Heere Jezus Christus, de grote koning alleen, uit genade. Amen. Psalm 71, het tweede vers is onze slotzang. Wees mij een rots om in te wonen. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.